Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Hey, Hartford, welcome back. Well, Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Goed dat je luistert. Fijn dat je er weer bij bent bij de podcast waarin we je alles vertellen over de wereld achter de content. En de man die de wereld inzichtelijk maakt is hier weer. Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Weten mensen inmiddels wel gewoon waar je allemaal van bent, toch?
Zal ik er nog een keer horen? Ja, nee, hou op.
TV-makelaar, that's a question, Singletown. En je zat in het team dat Big Brother verzon. Ik ben Jelle Maasbach en dit keer hebben we iemand in de studio waar alle meiden bij mij in de klas vroeger verliefd op waren. De man die toen programma's presenteerde op TMF, zoals deze.
We zitten in het spookhuis in Sas van Gent. Dat is op de rand van België en Nederland, in Zeeland half. Dit huis heeft een geschiedenis, dat wil je niet weten.
Ja, en daarna werd naast het presenteren het ook acteren. En van voor de camera staan achter de camera. Als eigenaar van Fish to Fish Media. Als producent van een veelbesproken docu over het leven van Lil Kleine. Dan heb ik het natuurlijk over Sascha Visser. Welkom.
Dankjewel.
Kon jij toen normaal over straat eigenlijk in die TMF-periode?
Nou, dat ging wel heel snel, want toen de tijd was YouTube net in opkomst. En TMF was een van de weinige echte jongere zenders. Dus vanaf het moment dat ik werd aangekondigd daar als VJ, toen ging het wel heel snel. Toen merkte ik ineens dat als ik ergens binnenkwam in een restaurant of ik ging ergens een broodje eten, dat ineens heel veel mensen wisten wie ik was.
Terwijl daarvoor was je ook al aan het acteren. Dus ja. Mensen kenden je al, maar TMF was echt in één keer die aanjager.
Nou, mijn vader stond op de markt. Mijn vader is overleden, maar was marktkoopman. Dus die stond in het centrum van Rotterdam op de markt. En ik hielp hem iedere zaterdag na voetbal. En ik weet wel nog dat ik toen in oppassen zat. En dat ik toen dacht van ja, maar nu ben ik op televisie. En er kijken meer dan 1 miljoen mensen naar. Ik moet herkend gaan worden. Nou, dat heeft jaren geduurd voordat ik doorkreeg dat de mensen mij zouden herkennen. Dat is nooit gebeurd. Dus wat er bij TMF gebeurde, vond ik best wel. Tuurlijk werd ik wel eens herkend. Maar niet hoe dat toen, hoe dat ontplofte bij TMF.
Wel grappig. En ik probeerde op YouTube fragmenten te zoeken. Er zijn bijna niemand te vinden. Is dat bewust? Of?
Ja, ik heb heel veel verschillende video's eraf laten halen. Ja.
Waarom?
Ja, ook omdat er gewoon heel veel dingen op staan. Dat is of. Dat zijn fragmenten waar ik dan van denk, als ik de mogelijkheid krijg om het eraf te halen, dan maak ik daar graag gebruik van. Ook gewoon, ja, ik weet niet, op een gegeven moment is dat, ik heb zoveel fragmenten zo vaak gezien, of ik kreeg fragmenten doorgestuurd waar je, ik heb bijvoorbeeld meegedaan aan So You Wanna Be a Popstar ooit, zingen.
Ja. Oh ja, ja.
Nou, dat moet je gewoon eigenlijk niet doen als je niet goed kan zingen. Want dat krijg je dus 5 jaar later nog steeds in je schoot geworpen. Nou, die zijn er wel veel af.
En dan schrijf je die mensen aan en dan zeg je, joh, haal dit even eraf. En dan doen ze dat ook.
Ja, je moet een reden opgeven. En ik dacht ook toen al, ze gaan niet akkoord met de reden, ik kom hier niet zo heel florissant uit. Dus ik dacht, ik wil nog een carrière maken. En als mijn toekomstige werkgever dat zou zien, dan weet ik niet of dat in mijn voordeel spreekt. Dus.
Oh, wel grappig dat je het zo eraf hebt gehad. En je hebt natuurlijk 2 kinderen. Uh-huh. Dan is het wel leuk om die te laten zien wat papa allemaal voor gekst heeft uitgehaald. Of is het dus een beperkte versie wat je ze wil laten zien?
Nou, niet zozeer. Het is niet dat ik me schaam, hè, voor heel veel dingen. Maar de dingen die er nu bijvoorbeeld nog op staan, zijn een serie die ik heb gemaakt voor de ING en Red Bull. Dat we naar Brazilië gingen naar de Neymar's 5, een straatvoetbaltoernooi. En mijn oudste is 6, dus die heeft YouTube net ontdekt. Die kan schrijven, dus die kan mijn naam nu schrijven. En die typt dat in op YouTube en dan krijgt hij die filmpjes die er dan nog wel op staan. Dus dan kom ik wel eens thuis en dan zit hij dus 1,5 uur naar mij te kijken.
Ja, dat is wel schattig.
Dat vind ik heel schattig, ja, vind ik heel leuk. En hij is daar op zich ook best wel trots op. En de jongste, die is 3. Dus dan staat er wel eens Keesco op Videoland, staat nog steeds Keesco. Dus dat zoekt die oudste dan ook op. En die jongste die kijkt dan 1 seconde op. En die denkt dan, oh, dat is papa. Ja, dan gaat hij weer door met, weet ik veel, iets anders. Lego.
Over kleintjes gesproken. We gaan het zo meteen hebben over jouw documentaire over Lil Kleine. Eerst nog even over jezelf. Want wij werken hier voornamelijk met vrouwen bij Mike4Media. En er stonden een paar met een neus tegen eruit gedrukt. Van, oh, Sergio Visser, die komt. Terwijl je al heel lang niet meer op tv bent. Is het een bewuste keuze? Want de meeste mensen zullen denken van onze leeftijd van, hey, waar is die? Maar is het een bewuste keuze geweest dat je niet meer te zien was?
Die vraag krijg ik wel vaker. Ik heb nooit de behoefte gehad om een showtrap af te lopen. Of bij TMF heb ik natuurlijk wel gedacht, waar zou ik dan over 10 jaar of 20 jaar willen staan? Ik vond Martijn Krabbé altijd heel goed. Dus ik dacht, zou ik dat dan later willen worden? Maar toen dacht ik, ja, ik weet niet of het iets voor mij is. Maar ik ben een voetballiefhebber. Dus ik dacht altijd, mijn droom, mijn stip aan de horizon is voetbalpresentator worden. En toen werd ik het. Bij RTL 7 deed ik Europa League. Bij Ziggo Sport heb ik ook een programma gepresenteerd. En dat voelde ook niet echt alsof dat iets was waar ik oud mee wilde worden. En toen zat ik wel met mijn hand in het haar van, wat ga ik dan doen? Want ik wist wel dat televisie maken als presentator is hartstikke leuk. Maar vooral ook heel makkelijk. Want je verdient een hoop geld voor niet heel hard werken. Mm-hmm. Laat ik het zomaar even mild zeggen. Dus ik had dat op zich nog tot mijn 65e uit kunnen houden. Maar er was wel een moment dat ik terugreed na een uitzending van Willem Wever. En dat ik toen dacht, toen was ik 25. Toen dacht ik, stel nou dat ik nu 35 ben. En kinderen thuis op zitten en die vragen aan mij, papa, wat heb je vandaag gedaan? Dan had ik dus moeten zeggen dat ik een hele dag in een kaassoufflé-fabriek heb gestaan. Met 2 kinderen die heel graag wilden weten hoe je een kaassoufflé maakt. En toen dacht ik, dat ga ik niet 30 jaar volhouden. En toen heb ik ook direct de KRO gebeld van, we moeten praten. Dit
is wel eerlijk.
Ja, omdat ik ook dacht, en dat is echt niet om... dat is oprecht zat dat in mijn hoofd. Toen dacht ik echt, er zijn zoveel talentvolle presentatoren die zo graag dit willen doen. Waarom zou ik dit vol willen houden? Omwille van wat? Van aandacht of van het presentatortje spelen? En toen heb ik oprecht, dat heb ik trouwens ook nog een keer gedaan bij de Avrotros. Waar Kaal of Kammen presenteerde. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar ik haalde daar niet heel veel uit. En ik wist dat Niek Rozen op dat moment bij de Avrotros best wel stappen aan het maken was. Ja. En ook op zoek was naar een wat groter programma. En toen heb ik dat met de Avrotros besproken. Dat ik ook zei tegen Annette Vries toen de tijd. Ik hoef dit niet heel lang meer te doen. Omdat ik juist denk dat er talenten staan te wachten die dit wel heel graag willen doen.
Ja.
En toen was het ook wel voor mij klaar.
Dat is wel grappig, want het is toch altijd een beetje in de picture staan. Ook het acteren, het presenteren, ook als je echt professioneel voetballer was geworden. Je zat er heel dicht tegenaan. Nu dan toch echt achter de schermen. Dus op een gegeven moment, ja, je hebt het wel een beetje uitgespeeld. En ben je gegaan voor het leven als producent.
Ja, en ik krijg er zoveel energie van. Je noemde net Leo Kleine. Dat heb ik echt van A tot Z niet alleen begeleid. Hè? Dus dat doen we met een heel team. Maar dat idee is ontstaan in mijn hoofd op een moment dat ik dacht, ik zit op zijn Instagram te scrollen nog ver voordat het incident naar buiten kwam.
Mm-hmm.
Tot aan eigenlijk vandaag dat ik nog steeds reacties krijg van mensen die het hebben gezien. En dan ben ik oprecht zo trots, even los van de inhoud, zo trots op... Ik heb altijd als presentator wil je programma's maken waar mensen naar kijken, waar mensen iets van vinden. Maar het is nooit echt van jezelf. Als presentator alleen. Maar als producent voelt het echt... Ik vind het heel irritant als mensen iets zeggen. Ja, dat voelt als mijn kindje. Maar dit voelt dus echt als een product dat we met ons hele team hebben ontwikkeld, hebben bedacht, hebben gemaakt. We hebben echt als een puzzel alles in elkaar geprobeerd te leggen met alle discussies die we konden verwachten. Met alle kritieken die we konden verwachten. En dan leg je uiteindelijk een product neer bij Prime dat zij online zetten. En dan hoop je dat de kritieken positief zijn, ondanks dat je misschien iets vindt van hem. En die energie die ik daarvoor krijg, heb ik nog nooit gekregen van een presentatieklus.
Ja, dus eigenlijk voldoening waar je eigenlijk naar op zoek was en hiervoor niet vond.
Ja.
Hoe was het om bij Prime binnen te komen? Het is geen kleine partij waar je even moet aankloppen.
Het is wel een heel mooi verhaal, want daar zit Kaya Wolfers op een belangrijke positie. En dat is ook de man die mij bij TMF mijn contract liet tekenen. En we hebben in de tussentijd wel contact gehouden, maar dat is ook wel... Ik geloof in dat er een weg is uitgestippeld waar we niet zo heel veel controle over hebben. Dat klinkt een beetje zweverig. Maar daar is dit misschien wel het bewijs van. Dat je bij TMF stapte ik binnen bij een grote organisatie. Dat was eigenlijk MTV.
Mm-hmm.
En iedereen die daar werkte, die zit nu op een goede positie, een belangrijke positie binnen de media. Dus het was voor mij redelijk eenvoudig om daar binnen te stappen en te vragen, kan ik niet iets voor jullie bedenken wat wij kunnen produceren? Nou heeft dat uiteindelijk, is dat veel moeilijker geworden dan dat ik uiteindelijk dacht, dan dat ik vooraf dacht. Maar zo'n Kaya Wolfers in dit geval, die geloofde dan in mij als presentator bij TMF. Die heb ik toen gezegd, ik heb volgens mij een heel tof idee voor een meisje die is geboren in Steenbergen, probeert nu door te breken bij de UFC in Amerika. Ik denk dat dit een heel bijzondere documentaire kan worden, want zij is ook een heel bijzonder type.
Over wie ging dit?
Dit is een documentaire die moet nog gelanceerd worden op Prime. Dus ik weet niet of ik nu al...
Scoop?
Ja, weet je wel. Dus ik weet eigenlijk niet of ik mijn mond al voorbij praat.
Maakt niet uit, je mag alles vertellen hier.
Dit wordt echt, denk ik, ook een hele bijzondere documentaire. Omdat zij zo bijzonder is en een heel belangrijk doel heeft. Waar heel veel obstakels overwonnen moet worden.
Eerste Nederlandse vrouw in de UFC dan, toch?
Dat is wel haar doel.
Ja.
En Kaya geloofde erin, samen met Jacomine op dat moment. En dat was voor mij, Prime is voor mij Champions League. Dat is voor mij als Feyenoord tegen Manchester City moet spelen.
Ajax.
Nee, Feyenoord.
Hij komt uit Rotterdam, hè?
Feyenoord Ajax.
Je woont wel nu in Amsterdam, even tussendoor.
Ja.
Is
ja.
Dat moeilijk als Rotterdammer om hier... We zijn niet voor dezelfde club, heb ik het idee.
Nee, en ik wil vandaag die discussie ook met jullie aangaan. Hoe dat nu precies... Want jullie staan...
Ja, we staan
vijfde.
Ja, het scheelt 14 puntjes. Ja. Maar mijn vader is dus marktkoopman geweest. En dat waren allemaal echte Rotterdammers. En dus echte Feyenoorders. Dus toen ik een jaar in Amsterdam woonde en ik kwam weer eens bij mijn vader op de markt. Letterlijk.
Ja.
Geen boe of baas. Ze keken niet meer om.
Dat vonden ze heel erg natuurlijk.
Ja, dat vonden ze helemaal niks. Ik heb jarenlang moeten doen om weer die band te herstellen dat ze... Ja.
Nou, ik hou van Rotterdam en ik hou van Feyenoord en mijn halve vriendengroep is ervoor. Ik heb alleen niks met PSV. Eigenaar van Mike for Media's voor PSV. Dat is de enige fouten die hij heeft gemaakt. Ja. maar is het moeilijker om dan bij iemand binnen te komen die je kent als presentator, dat die in één keer aan jou moet wennen als producent? Lijkt me ook ergens best wel lastig.
Ja, het is wel heel lastig. Suzanne Kunstler bijvoorbeeld, die was toen verantwoordelijk voor Zep. En ik presenteerde voor Zep. Dus ik dacht, ik was echt in de veronderstelling, ik presenteer voor Zep. Dus dan kan ik toch makkelijk ook een programma bedenken en maken. Waarom zou je dat niet doen? En terecht achteraf. Zij zei ook, ja, leuk idee, maar ik kwam er maar niet doorheen, weet je. En ik dacht ook van, wat ligt dat nou aan? Maar zij kreeg natuurlijk 200 verschillende ideeën per dag op het bureau. En dan kwam ik aan, de presentator, die denkt wel eventjes te gaan produceren. Dus ik heb met terugwerkende kracht het idee dat ik me wel twee keer moest bewijzen. Omdat iedereen misschien wel zou denken, jongen, blijf jij nou maar gewoon presenteren. Laat het produceren over aan de
Ja, dat lijkt me vooral heel moeilijk. Daar zat ik gelijk als eerste aan te denken dat je eigenlijk nog een extra drempel over moet.
Ja, dat is ook dat voor mijn gevoel is dat ook wel zo.
Heb je het gevoel dat je er wel overheen bent? Nou ja, Leeuw Kleine, je hebt het zelf gezegd. Echt een goede docu,
ja,
Kirsten.
Vind ik ook, ja. Volgens mij heb je jezelf wel inmiddels wel enigszins bewezen, toch?
Ja, dat moet jij zeggen. Ga je hem vragen of hij zich bewezen heeft?
Nou ja, nee, misschien maar merk je dat je in ieder geval serieuzer genomen wordt op dit moment. De laatste tijd.
Dat niet per se, maar ik denk wel dat mijn bedrijf dit nodig heeft gehad om in ieder geval wat zichtbaarder te worden. Dus ik denk niet dat het nu veel makkelijker wordt om ideeën te slijten.
Nee, maar goed, je hebt een heel goed scorende documentaire. Staat al heel lang op nummer 1 bij Prime. Jorik, dan gaan mensen toch ook gewoon geloven, hij kan goede documentaires maken?
Nou, ik denk dat dat met meerdere facetten te maken heeft. Dus niet alleen de inhoud. Maar ik denk dat er heel veel grote partijen ook moeite hebben om bij deze namen te komen van dit niveau.
Ja, kan je nog even terug naar gaan? Je zegt, ik ben er al lang mee bezig geweest. Hoe is dat een beetje gegaan dan uiteindelijk? Want kan je daar een korte samenvatting van geven? Je hebt hem benaderd, neem ik aan. Hoe ging dat dan?
Ik was altijd al gefascineerd door hem. En zo zijn er wel meerdere mensen binnen de sport, maar ook binnen de media. Waar ik bleef hangen als ik op hun Instagram-account zat. Dat ik dacht, wat fascineert mij nou aan jou?
Ja, wat was dat?
Ja, ik kan er nu nog steeds de vinger niet op leggen.
Nee.
Dus hij irriteerde me heel erg. Maar ik vond hem ook heel erg aaibaar of zo. Omdat ik ook dacht van, dit kan jij niet zijn. Dit kan niet zo in jouw aard zitten. Zo ben je niet geboren. En toen legden we contact met het management. En dat was een beetje moeizaam. Daar ging veel tijd overheen.
Dat was ruim voor het deurincident, het autodeurincident.
Ja, ruim. Ja, verder voor. zaadje geplant. En toen, toen gebeurde dat incident. En ik denk dat wij een paar weken daarna, 2 maanden daarna misschien, weer in contact zijn getreden met het management. En toen zeiden ze dat ze eigenlijk al gewoon bezig waren met wat filmen van hem. En eigenlijk zijn toen de gesprekken gevorderd. Zij hebben ook meerdere gesprekken gevoerd met andere partijen. En ja, ik weet ook niet waarom ze voor ons hebben gekozen. Ik denk ook dat het een van de redenen is geweest dat wij meteen zijn gaan draaien met hem. Wij hebben meteen gezegd, om erachter te komen hoe jij werkelijk in de wedstrijd zit, want hij kon ons alles verkopen op dat moment. Maar het was ook heel kwetsbaar voor ons. Wij willen ons naam niet zetten onder iets waar mensen van gaan zeggen, waarom geven jullie deze jongen een podium en een vrijbrief om maar iedereen de schuld te geven.
Een promofilm.
Exact. En toen zijn we een paar dagen gedraaid. Toen merkten we al heel snel, volgens mij hebben we echt iets heel bijzonders in handen. Want dit is echt iets en iemand die zich van een hele andere kant durft te laten zien. En toen konden ze denk ik ook niet meer echt onder ons uit. Toen was er een band gesmeden, een vertrouwensband ontstaan. Waardoor het eigenlijk heel vrijblijvend was dat wij gewoon die documentaire zouden gaan maken.
En heeft hij dan nog een final say? Sorry dat ik onderbreek, Kirsten.
Vroeg ik me ook af.
Hij?
Ja.
Nee, dat was
dat
een van...
lijkt me heel belangrijk. Dus niet dat je echt goud materiaal hebt en dat iemand zegt, ja, maar die uitspraak moet eruit en dat fragment wil ik er niet in.
Ik ga het nog sterker vertellen. Hij kan ons, dus dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, met hij kan ons aan de voorkant alles beloven. Hij beloofde ons ook, jullie krijgen een final say. Maar het wordt veel spannender op het moment dat hij ons weerhoudt bij bepaalde situaties te zijn waar het er echt om draait.
Ja.
Dat vond ik veel belangrijker. Daarom heb ik toen gezegd, ik wil een paar dagen met je draaien om te voelen of jij iedere keer weer de kritische vragen durft te beantwoorden. En of jij ertoe bereid bent om ons ook toe te laten op momenten dat dat niet per se de Leeuw Klein is. Dus de eerste 2 dagen waren we al bij hem in huis dat hij zijn kleding ging verkopen. De grote Leeuw Kleine, die bekend
pijnlijk,
staat om de 500 eurotjes op zijn voorhoofd.
Ja.
Die staat er nu ineens in zijn trainingspakkie, zonder dat hij onder de douche heeft gestaan, te vertellen dat hij misschien wel zijn kleren moet verkopen, omdat er geen inkomsten meer binnenkomen. En dat vond ik veel belangrijker om te laten zien. Want ik kan ook wel tegen jou zeggen, je mag alles filmen en ik hoef geen invloed te hebben op het eindproduct.
Ja, precies.
Maar morgen ga ik naar mijn moeder toe of naar mijn ex toe. Maar daar wil ik eigenlijk niet dat je bij bent. Dus dat is veel belangrijker.
Ja, of dingen verzwijgen voor jou. Dat lijkt me dan heel lastig. En goede kijkcijfers waar Kirsten het over had, die zijn dan fijn. Je staat de hele tijd op nummer 1 bij Prime. Maar dat hele deurincident is toen naar buiten gebracht door de Queen of Juice, Yvonne Kolderweijer. En dat was degene die heel positief was over die docu. Dat is dan misschien wat hoogst haalbare voor jou, dat Yvonne Kolderweijer zo enthousiast was over.
Ja, zeker. Maar ik moet je zeggen, dat is niet... Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat we hem niet een podium hebben gegeven om maar te wijzen of excuses te verzinnen waarom dit wel goed gepraat kan worden.
Ja.
Ik denk ook dat ze... En Yvonne zegt ook iets in haar podcast, heb ik voorbij zien komen, dat ze zegt, ik krijg de mening van de makers niet door mijn strot geduwd. Wij hebben echt meerdere keren tegen elkaar gezegd in de edit, want de postproductie heeft maanden geduurd. We moeten zorgen dat de kijker zelf een oordeel velt over hetgeen we laten zien. En daardoor maak je heel veel keuzes in de edit, wat je wel en wat je niet gebruikt. Dus wat ze zegt, dat sneed wel hout. Dat vond ik belangrijk en dat vond ik ook van Rob, dat je Rob Goossens bij Boulevard.
Ja.
Dat iedereen een eigen mening vormt. En er zijn heel veel documentaires waar je als kijker bijna het idee krijgt dat er zo'n beeld ontstaat dat de invalshoek je eigenlijk door de strot wordt geduwd.
Zij is wel een beetje gedraaid, maar zij was natuurlijk zijn grootste kritiekaster. Dus als zo iemand dan dit zegt, dan voelt het wel als een compliment. Was ook een beetje een grapje wat ik net zei natuurlijk. Dat het hoogst haalbaar is. Dat Yvonne Kolderweijer positief is over je docu. Maar toch dat zij dit zegt, is dan wel leuk.
Zeker, ja zeker. Maar echt omdat we zo vaak de discussies hebben gehad. Hoe zorgen we ervoor? En echt tot vermoeiens aan toe, urenlang, hè, over één vraag. Hoe zorgen we ervoor dat we de eenzijdigheid wegnemen van deze documentaire?
Heb je ook negatieve reacties gehad?
Zeker. En meer dan terecht. Want ik snap ook gisteren nog bij... Nou, ik zal niet in namen treden of geen namen noemen, maar mensen binnen de media die gewoon heel concreet zeggen, we hebben hier mensen die ook echt veel content aankopen, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
We hebben bewust de documentaire niet gezien, want we gunnen hem niet dat podium. En terecht, want dat snap ik dus ook, dat als je kinderen hebt, en helemaal als je dochters hebt, dat je wel twee keer nadenkt of je... En helemaal, zij waren... Zij wisten meer achtergrondinformatie te vertellen, waardoor zij ook een veel duidelijkere keuze konden maken van we willen dat niet eens zien. Dus dat begrijp ik ook, die kritiek.
Ja, alleen het is niet alleen een podium bieden. Het is ook dat je iemand die je misschien niet mag ook beter leert kennen.
Ja, nou ja, ik denk ook wel dat er is natuurlijk veel kritiek ontstaan wederom op Jorik na de documentaire. Zeker over zijn drankgebruik natuurlijk daarin. Hoe is het hem zelf bevallen, deze documentaire? Hij dacht natuurlijk aanvankelijk, ik kom er op zich best heel goed uit. Maar het heeft ook wel een lichte backlash voor hem gehad, toch? Op een bepaalde manier.
Wij hebben hem dus aan de voorkant verteld, je gaat geen invloed hebben op het product. Maar als er feitelijke onjuistheden in zitten, dus als wij scènes hebben verknipt die niet zo zijn gelopen, dan moet je daar wat van zeggen. Dus ik stuurde hem de eerste versie. Toen stuurde ik hem mee in die WhatsApp van je gaat niet blij worden, maar dit is de eerste versie. Een paar uur later belde hij en ik zat in een afspraak en ik zag Jorik belt. Dus ik liep weg uit die afspraak. Ik denk dit wordt ruzie, dit wordt een hoogoplopende discussie. Ik zeg je hebt hem gezien. Ja, ik heb hem gezien. Ik zei nou, vertel. Toen was hij heel stil zo. Toen zei hij ja, heel dik. Ik vond hem heel dik. Dat is zijn taal. Maar zegt hij... Ik denk, nou komt het. Hij zegt, dit is niet de Leeuwkleine die iedereen wil zien, hè? En toen dacht ik, dan hebben wij toch iets goed gedaan. Want wij wilden een hele andere Leeuwkleine laten zien in de documentaire dan dat iedereen zou verwachten aan de voorkant. En hij was er niet per se heel erg negatief over, maar dat zegt wel alles over het al te ego Leeuwkleine dat hij heeft opgebouwd. Omdat ik denk dat Jorik, dus de mens Jorik, misschien niet altijd heel veel eigenwaarde heeft. Niet heel erg tevreden is met zichzelf. Een Leeuwkleine heeft opgebouwd aan de hand van het succes op social. Dus 500 briefjes op mijn voorhoofd plakken. Ja. Wordt heel grappig gevonden. Heb ik de meeste likes mee. Dat betekent dat ik dat soort content nog veel vaker moet maken. En daardoor is hij zichzelf misschien wel een beetje verloren in Leeuwkleine. En daardoor zien we nu een hele andere Leeuwkleine. En dat was met terugwerkende kracht het doel van deze documentaire.
Hoe reageren zijn fans er eigenlijk op? Want die krijgen inderdaad een heel andere Jorik of Leeuwkleine in dit geval te zien.
Nou, wat ik dus gisteren ook zei, in gesprek met de twee vrouwen die tegen mij zeiden, we gaan de documentaire helemaal niet kijken, dat ik zei, ik vind het vooral belangrijk dat je het dan kijkt. Want dat zegt iets over de manier waarop wij kijken naar een doelgroep die nog steeds uit zijn handen vreet.
Ja.
Wij staan in Jorette Mar en echt waar 1800 man volgepakt in een bezweten discotheek, iedereen bij elkaar op de schouders, alsof Michael Jackson op het podium kwam lopen. Het was Jorik, 1800 telefoontjes in de lucht. Echt waar, die hebben hem nooit gecanceld. Niet een seconde. Nee. En die doelgroep vergeten we dus als we zeggen, ik wil het helemaal niet zien. Ik wil die doelgroep dus helemaal niet begrijpen. En dat zeg ik dan vaak terug van, ik snap dat je weerstand hebt tegen hem, maar juist dat is een reden om het toch te kijken, al is het alleen om een doelgroep te begrijpen van, nou ja, laat ik het eventjes wat milder zeggen, maar hij heeft 1,5 miljoen volgers op zijn Instagram. Hij gooit een trailer online van de docu. Binnen een dag 1,2 miljoen keer bekeken.
Ja, bizar. Ja, dat heb je dan echt nodig. Net ja. Zoals dat wij gaan jou helemaal uithoereren met zo meteen zo'n promofilmpje dat je deze aflevering moet luisteren. Dat weet je nog niet.
Doorsturen naar Jorik. Doorsturen naar Jorik.
Jouw vragen. Want je hebt 11.000 volgers of zo op Insta, dus die gaan we allemaal inzetten. Maar dat is wel lekker als je aan Jorik vraagt, moest je dat echt vragen of deed hij dit gewoon uit zichzelf?
Nee, hij wilde ook. Ik denk dat hij ook heel graag die kant toch van zichzelf wilde laten zien.
Ja, dat heb je nodig.
Heeft hij op een bepaalde manier... het gevoel dat hij iets moet gaan veranderen in zijn leven, behalve dan even het verhaal over het alcoholgebruik. Maar jij zegt net, hij zit in een soort spagaat, hè, in zijn leven. Dat komt er ook goed uit, vind ik, in de documentaire. Heb je het idee dat hij daar op een gegeven moment misschien iets wel aan wil gaan doen? Want op deze manier doorgaan is natuurlijk ook een soort destructief. Hij houdt dit waarschijnlijk ook niet meer vol.
In alle eerlijkheid denk ik dat iemand als Jorik dit nog wel 30 jaar vol zou houden. En dat zeg ik omdat deze business waar hij in zit, op dat niveau, Kijk, het is dat hij nu gecanceld is. Maar als hij nu nog steeds 4-5 optredens per week zou hebben, dan verdient hij nog steeds volgens mij meer dan 1 miljoen. En dan kan hij nog steeds iedere dag om 2-3 uur wakker worden. Geen haan die er naar kraait. Alleen moet hij wel veranderen, want hij heeft een kind. De hele rap scene is veranderd. Dus het succes van de hip-hop rap scene in Nederland is echt veranderd.
Als in?
Als in, als je ziet dat hij niet alles wat Jorik, maar ook al zijn concurrenten eigenlijk nu nog aanraken, wordt goud. Ze moeten echt hard werken. En ik denk ook dat ze zich opnieuw moeten gaan uitvinden. Dat zegt dat er veel op het spel staat. Want het is nu volgens mij alles of niks voor dat soort jongens. En dat is juist, denk ik, heel interessant. Want hoe gaat iemand daarmee om? En zijn alcoholgebruik, ja, ik snap wat je zegt. Maar ik mag mezelf niet helemaal vrijpleiten. Want in de tijd dat ik vrijgezel was, dronk ik ook behoorlijk. En voldeed ik ook niet aan het plaatje van, volgens mij als je 8 glazen alcohol per week drinkt, dan kom je al in de
alcoholistische
zone. Ja. Ja. Nou, dat,
die
daar ging
hebben
ik
we allemaal
heen.
Al gehad, toch? Tijdens ja. het studeren.
Ja, en daarmee wil ik hem echt niet goed praten, hè, want hij drinkt echt veel.
Je hebt nooit het hoofd van iemand tussen een auto deur gelegd, toch?
Nee.
Nou, daar zijn we er al. Ja.
Maar wacht eventjes, daar moet ik wel weer wat over zeggen. Want ja, dat
ligt
is ook
anders.
Niet gebeurd.
Nee, het ligt heel anders. Maar dat blijft wel aan hem kleven.
Ja,
ja dat wordt dat dus nog steeds kut. Geschreven. Ja. Nou, dat lijkt mij vooral, kijk, wat daar is gebeurd, wat daar aan vooraf is gegaan, dat hebben we ook niet gebruikt in de documentaire, vonden we niet relevant genoeg om te vertellen, want dat zou bijna een excuus zijn. Daar bedoel ik ook mee, eenzijdigheid wegnemen.
Mm-hmm.
Hij vertelt natuurlijk van A tot Z in geuren en kleuren wat er aan vooraf is gegaan, wat erna is gebeurd, wat er tussendoor is gebeurd. Dat hebben we allemaal niet gebruikt. Omdat ik ook vind dat er geen excuus mag zijn voor wat er is gebeurd. Maar dat wat er is gezegd dat er is gebeurd, dat is ook uiteindelijk in een politierapport, in een verklaring gezegd door Jamie zelf, dat is niet gebeurd. Maar dat werd wel nog steeds, nu nog steeds als de documentaire uitkomt, staat het nog steeds in een artikel op het AD. Ja. Ja, daar zou ik ook helemaal gek
dat
van
dat blijft
worden.
Aan hem klagen. Het is toch de moeder van je kind. Jamie Vaas hebben we het over.
Ja.
Is toch wel beroerd als dat de hele tijd aan hem blijft kleven.
Komt er een tweede documentaire over Jorik?
Nou, wat ik vooral heel interessant vind, is dat dit soort types. Nou, ja, oké, we hebben een aantal dagen weer gedraaid met hem.
Ik wist dat niet, maar ik dacht dat is een hele verhaal. Nee, ik wist het niet. Maar
nou,
ik,
en dat komt omdat ik.
Dat ik, is dus een ja.
Nee. Oh. Want dat is toch helemaal niks. Die gesprekken die zijn nog niet eens gestart. Maar ik ben zo benieuwd. Want jij stelt de vraag net van wat nu?
Ja.
Moet hij zich, dat denk ik als maker natuurlijk ook.
Ja.
En als mens. En ik ben heel benieuwd, wat gaat hij nu doen? Want het is eigenlijk een open einde.
Ja.
En iedereen, nou veel mensen, hebben toch een beetje een knoop in de maag van dit gaat niet lang goed. En ik ben benieuwd of dat ook zo is. Ik ben benieuwd hoe hij zich houdt. Hij belooft een goede, betere vader te worden voor zijn kind.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd.
Even een naïeve vraag. Als er een documentaire over je wordt gemaakt, krijg je daar dan voor betaald?
Jorik niet. Dat is het beste antwoord dat ik kan geven.
Ja, nee, dat bedoelde ik, ja.
Ja.
Of hij er daar geld dan voor zou krijgen.
Nou, bij de NPO is het heel simpel. Dan krijg je een onkostenvergoeding.
Ja.
En op de commerciële weet ik dat er echt wel eens wordt betaald.
Ja. Maar Jorik niet.
Jorik niet.
Ben je alweer bezig met het volgende onderwerp eigenlijk? Dus met iets heel anders. Want dan ga ik jou gewoon de credits geven. Kirst had dus een heel goed idee. Andere veelbesproken mensen die je zou kunnen volgen. Keuze uit Matthijs van Nieuwkerk, Rachel Hazes of Theo Maassen. Welke van de drie zou jij... Je zit me al aan te kijken alsof je de een van de drie al hebt benaderd.
Nee, ik zit te denken aan een interview wat ik had met... ik weet niet... Oh, Veronica... Superguide, volgens mij. Die vroegen of ik Marco Borsato zou doen.
Oh, ja.
En toen zei ik meteen nee. Maar Marco Borsato heeft mij door de scheiding van mijn ouders heen gezongen. Dat was mijn held. Kaya Wolfers bij de contractbespreking van Team F vroeg... Welke artiest zou jij... Carte Blanche, welke artiest zou je willen interviewen? Die dacht, daar komt die 50 Cent of Snoop Dogg of al die gasten. Ik zei Marco Borsato. Marco Borsato. Dus hij keek me aan. Marco Borsato... Oké, wij regelen dat jij... En het was een beetje een anticlimax, want het was gewoon een... was geen gezellig gesprek. Was niet wat ik ervan had gehoopt. Ik zing alle albums van hem mee. Hè?
Ja,
vanaf
ook, ja.
Het eerste album dat hij uitbracht. Nou, jij ook. Oké. Ja. Nee, nu ook niet omdat ik denk dat die klik er niet is. Omdat ik niet geloof dat hij echt het achterste van zijn tong wil laten zien. En wat daar is gebeurd, gaat mij wel een brug te ver. Ook, ik weet niet zeker wat daar allemaal is gebeurd. Maar daar wil ik mijn vingers niet aan branden. En ik denk ook niet dat het slim is als bedrijf om je nog een keer te branden aan iemand die gecanceld is.
Nee. Maar dan zou je dus niet iemand willen interviewen die gecanceld is.
Ja, interview is een ander verhaal. Hè? Maar documentaire is wel...
Het zijn wel drie namen. Credits na Kirsten nogmaals. Het zijn wel drie namen die tot de verbeelding spreken. Waar misschien mensen ook wel naar zouden willen kijken.
Ja, maar ik vind ook niet dat wij als bedrijf alles moeten willen maken.
Over wie zou je het dan wel willen maken?
Arne Slot.
Arne Slot?
Tuurlijk. Arne Slot vind ik ook zo'n mythisch figuur.
Ja, het is wel een sympathieke vent, ja.
Nou, dat, ja, ook dat... En in de periode dat ik voetbal mocht presenteren, was hij nog trainer van AZ. En hij had wel echt iets anders dan Jaap Stam en Dick Advocaat en Ten Hag. Ook daar weer, ook zoiets waar je je vinger niet op, waar je vinger niet op kan leggen of zo. Je krijgt er niet echt de controle. Er komen alleen maar meer vragen naarmate de antwoorden worden gegeven. En hij heeft ook iets... Ik weet het niet, ik ben sowieso een voetballiefhebber. Mino Raiola was ik ook heel lang mee bezig. Heb ik heel
Johnny
lang...
van het Schip nu?
Nee.
Waarom? Omdat het Ajax is? Daar heb je niet veel mee.
Nou, wat het bij Ajax is, is dat ik denk dat we nooit echt tot de kern komen van waar het vandaan
komt. Nee, helemaal niet
komt.
Als de PR van Ajax ervoor zit.
Precies,
de...
dat denk ik.
Maar Mark Overmars?
Heeft wel een verhaal te vertellen.
Wel interessant.
Ja. Je wil niet zijn foto's zien, denk ik. Maar,
Nee, niet zijn foto's. Maar ik vind het ook ergens best wel klein, hè? Al die gasten die...
Ja, leuk.
Ja. Ja, dat weet ik dan wel niet. Ja. Maar ik vind
denk het wel.
Het voelt een beetje... Tuurlijk, ik snap dat, ja. Dat iedereen daarnaar zou willen kijken. Maar het
dus
is niet mijn...
De sporthoek dan weer in. Als je dan een volgende documentaire zou maken.
Nou, we maken dus dat meisje dat probeert door te breken bij de UFC. Ja.
Heel interessant. Ik ben een groot fan van de UFC. Ik kijk altijd.
En dit is helemaal geweldig. Hè? Want eigenlijk volgen we de hele weg tot aan dat gevecht... voor de UFC.
Wanneer gaat dat gevecht gebeuren?
Dat gevecht is al geweest.
Oké. Okay.
We zitten echt in de eindfase.
Wanneer komt de docu?
Ik hoop Q1 nog.
Oké. Okay.
Maar dat weet ik niet zeker.
Oh, maar dan mag je er ook wel over praten, toch?
Dus de komende weken in principe.
Ja, we zitten echt in de eindfase van de post.
Ja, vet.
Dus, maar ook dat is zo'n... Zij is onbekend, maar zij is zo bijzonder... Hoe ze in elkaar steekt, de achtergrond, haar doel waar alles voor moet wijken. Maar ga jij maar in Miami wonen, want het lijkt, we zien alleen maar palmbomen en van die oude Amerikaanse auto's. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van Miami.
Het is alleen maar trainen voor haar natuurlijk.
Dat zou het moeten zijn, maar ja, zet je daar maar toe als je 6 maanden geen partij hebt.
Ja.
Dan komen ze allemaal 10, 12 kilo aan en dan moeten ze ineens 6 weken dat kwijtraken. Dus die weg, dat gevecht, letterlijk dat gevecht... Ook buiten de ring vind ik fascinerend.
Vet hoor. Ik ben heel benieuwd. Ook bij Prime dus, hè?
Ja.
Gaan we tippen waarschijnlijk, vermoed ik.
Zou het hier werken?
We hebben het over tieneridolen. We hebben het over mensen over wie een documentaire gemaakt zou mogen worden. Maar wie zet er van diepen? Dit bruggetje
het
moet
gaat
van ver
maar door,
komen.
Hey.
Onze eigen tieneridol.
Onze eigen tieneridol.
Nou,
wat heb jij meegenomen van buiten?
Ja, ik heb ook een documentaire meegenomen.
Leuk.
In Canada is een adaptatie besteld van een origineel Japans format... dat op dit moment te zien is op Netflix met de titel Old Enough... En het goede nieuws daarvan vind ik allereerst dat er dus schijnbaar ruimte is bij Netflix om te onderhandelen over exploitatie van het format buiten de Netflix-serie of Netflix-uitzending om. En dat is wel eens heel anders geweest. Dus dat vind ik heel positief te lezen. Old Enough is een documentaire serie die vanaf 1991 loopt op Nippon in Japan.
Mm-hmm.
De inspiratie is ooit gekomen van een kinderprentenboek dat heel populair was. Dat ging over kinderen op reis. En vervolgens is er een element in een groot entertainment format ontstaan met de titel Old Enough. En vervolgens bleek dit zo populair dat het zijn eigen timeslot heeft gekregen. een eigen format is geworden. Net zoals dat ging bijvoorbeeld met Silent Library, hè, of met Dragon's Den. Dat gebeurt heel vaak in Japan, dat ze eerst een element proberen en dat dan later een groot entertainmentformat kan worden. Zo is het ook ongeveer gegaan met Old Enough. En waar we naar kijken is eigenlijk een documentaire waarin jonge kinderen, echt peuters, voor het eerst op pad gaan, van hun ouders een opdracht krijgen om een boodschap te doen, een klusje te doen, een pakketje op te halen. Dat gaan ze dan echt alleen doen en ze worden daarbij dan gevolgd door de verschillende cameraploegen. In Japan zijn de kinderen ongeveer 3 tot 6, met een uitschieter naar 1 en 2. En toen dacht ik, die van mij konden nog helemaal niet lopen volgens mij met 1. Maar Oké, hoe dat eruit ziet weet ik niet. Ik weet niet of ze in Canada ook die leeftijd zullen aanhouden. Maar er is absoluut veel aandacht besteed aan veiligheid. De routes worden gecheckt, de buren zijn geïnformeerd. Dus het zal op zich goed gaan. Ik heb er ook nog niets raars over gehoord of gelezen. En in de Netflix-serie gaan we ook kijken naar de kinderen die dus destijds kandidaat waren, die inmiddels volwassen zijn. En dan krijg je de beelden van, god, hoe was dat? Als ze zich überhaupt iets kunnen herinneren. Wat is er van je geworden? Hoe is je verhaal gelopen? Hoe is jouw leven gegaan? Soms zijn de ouders die de opdracht hebben gegeven niet meer levend. Hè? Dus er komt een emotioneel stuk bij. En ik heb ook al kandidaten gezien die dan nu volwassen zijn, die vervolgens hun eigen jonge kinderen opgegeven hebben voor dit format. Dus Old Enough.
Nou, je had me even, want ik zat maar naar dat Old te staren. En de vaste luisteraar weet het. Jij hebt een keer verteld dat je hebt lopen zwijmelen bij een oude bachelor. Dus ik zat helemaal in dat oud. Maar dit gaat gewoon
dit
over kinderen.
Dit zegt meer over die, jou dan mij, hè? Dat weten we al meteen.
Dat blijft gewoon bij jou hangen. Ik vind het wel heel origineel. Ja, het is heel origineel.
Het is natuurlijk leuk om te zien dat zo'n simpel idee, als je kind op een eerste boodschap sturen, dat een bijzonder programma kan gaan worden.
Ja.
Ook wel eng. Ik weet niet hoe dat voor jullie was als ouders. Dat je kind voor het eerst loslaat.
Tuurlijk, dat zit er allemaal bij natuurlijk.
Ja,
hè?
Die emotie speelt natuurlijk mee als kijker, zeker.
Ontzettend sterk idee. En leuk om te zien dat een documentaire eigenlijk dan een format wordt. Wat dit natuurlijk gewoon is. Je kan dit in elk land proberen.
Mm-hmm.
En je ziet meteen voor je, als je ouder bent, zelfs als je geen ouder bent, wat dat allemaal kan gaan betekenen. Dat lijkt me een hele mooie televisie kunnen opleveren. Het heeft ook wel zitten heel veel elementen aan waardoor je ernaar wil kijken. Dus ik denk dat dit in elk land kan gaan werken. Dus absoluut. Dus ik denk ook sterker nog. Ik denk,
vind je leuk, hè?
Ja, ik heb hier een grijns, absoluut.
Nee, ja, maar kijk, dit is ook iets wat natuurlijk op verschillende zenders kan lopen. Je kan dit naar een NPO 1 brengen, omdat dat dan vanuit het oogpunt van de ouder. Maar je kan er ook een NPO 3 programma van maken. En RTL zou ook nog wel iets kunnen doen, omdat het natuurlijk een enorme feel-good gevoel heeft. En het is ook niet een programma wat heel duur is om te maken. Hè? Dus je moet een kind gewoon volgen met 1 of 2 camerateams. Dit is iets wat je als maker natuurlijk graag wil bedenken, omdat het eigenlijk zo'n eenvoudig idee is en het gaat erom hoe mooi het gemaakt wordt. Dus ik zie dit helemaal zitten. Ik denk dat dit zeker naar Nederland kan komen.
Van prentenboek naar Netflix, hè?
Ja, van prentenboek. Ja, maar dat is het leuke. En ik denk dat het niet naar Nederland gaat. Nou ja, omdat Netflix de rechten heeft, zou Netflix Nederland het kunnen gaan doen. Dus een Nederlandse versie. Dus ik ben heel benieuwd. Maar,
maar in Canada gaat hij dus buiten Netflix lopen. Dat vind ik er zo boeiend aan ook. En eigenlijk wel afwijkend.
Ja, nou, dat is ook interessant.
Ja.
Het is er weer gelukt.
Het is er weer gelukt. Ja, we hebben een duimpje omhoog. Ik kan er niks aan doen. Ik zou best wel weer eens een keer een duimpje omlaag willen brengen. Maar
hou dat vast. Volgende week.
Volgende week
is ze er weer. Die zetten van diep, hè. Dankjewel.
Hoi, hoi.
Over tips gesproken. Heb jij een binge tip?
Ik heb een binge tip en ik wilde een beetje in de docu-hoek blijven. Want we hebben het natuurlijk vandaag flink over docu's gehad. En er staat al langer een docu op Netflix als je van muziek houdt. En daar hou ik erg van.
Greatest Night of Pop?
Nee, die heb jij al getipt inderdaad. Dit gaat over de misschien wel een van de grootste levende genieën in de muziek, Quincy Jones.
Oh ja, ja.
En
dat is een aanrader.
Er staat er een op, die heet Quincy. En het gaat over zijn leven. En dat is werkelijk fantastisch, de documentaire. Het gaat over zijn hele oeuvre. Die man is nu 90, leeft nog steeds. Hij heeft al meerdere keren de dood in de ogen gezien. Hersenbloedingen overleefd, enzovoort. Maar met de allergrootste der aarde gewerkt. Hè. Begonnen met Count Basie.
En mijn lievelingsalbum alle tijden. Thriller.
Thriller natuurlijk gedaan. Echt prachtig. En zet hem dan gewoon op een ook hard op een installatie. Want er komt ook zoveel fantastische muziek uit voort. Maar heel, heel erg mooie documentaire.
Wat een character, hè?
Wat heb je onthouden uit die docu dan?
Nou, zijn genialiteit natuurlijk. En ontzettende drive van die man. Zo harde werker. Ongelooflijk. En het stukje dat hij met Frank Sinatra ging werken. Waar mijn ouders groot fan van zijn. En ik ook. Echt ongelooflijk. Maar die man heeft voortdurend zichzelf opnieuw uitgevonden. Dus begonnen in jazz, toen klassieke muziek. Vervolgens met crooners gewerkt als Sinatra. Daarna met pop, met Michael Jackson. Daarna weer met hip-hop. Geprobeerd om wat te doen aan de rivaliteit tussen East en West hip-hop in Amerika. Waar natuurlijk allemaal dooien zijn gevallen met Tupac en Biggie.
Ja, ja.
Voortdurend daarmee bezig, tot en met in zijn 80ste met muziek bezig. Het is ongelooflijk. Dus het is echt het duurt 2 uur en dat is nog te weinig eigenlijk.
Maar verbaas je dan constant om het genie? Of zit er nog, wordt er iets nieuws verteld waar jij...
Nou, kijk, ik weet natuurlijk niet alle insights van Quincy Jones, maar het is meer dat hij gewoon eigenlijk gedurende de 20ste eeuw voortdurend bij de allergrootste artiesten en hits heeft gezeten. En zoveel goede muziek heeft. Ik vergeet nog even alle filmmuziek die hij gemaakt heeft. Die ook ontzettend funky en goed is. En die man is gewoon een... het is echt een character. En super scherp. Dus want je ziet hem in zijn... Is hij al 2,83 en nog rete scherp. En ontzettend sterk. Want hij overleeft de een na de andere hartaanval. En dat zie je ook gebeuren. Je ziet hem op een gegeven moment wankelend op het toneel. Dan heeft hij weer een bloedprop ergens. Dus dat heeft hij ook net overleefd. En ik denk niet meer, ik vermoed nu dat het niet meer heel lang zal gaan duren. Want hij is natuurlijk al, volgens mij 90, wordt 91. Dus ik denk dat we hem, ik hoop nog lang zullen hebben. Maar waarschijnlijk gaat hij niet meer 100 worden. Het is echt voor, als je van muziek houdt en zeker van goede muziek, dan moet je deze docu zien, Quincy.
Je mag niet je eigen docu tippen.
Ja, nee,
mag wel.
Maar wel een andere
keer
tip
noemen. Maar is er iets wat jij op dit moment kijkt?
Of hij,
gisteren heb ik Griselda afgemaakt.
Oh, hoe was die?
Ja, ik hou ervan.
Ja.
Ik vind dat echt heerlijke wegkijkers.
Nou ja, Griselda is wel een leuke tip. Ik heb Griselda ook gekeken. Wat ik weet van Griselda is dat ze in het echt een verschrikkelijke vrouw was.
Oh.
Echt heel naar. Nee, echt heel erg naar. Met honderden doden op haar geweten. Aan het einde van de serie zie je een paar dingen wat ze op zo'n feest uithaalde. Dat mensen zich als hond moesten voordoen, dat soort dingen. En ze scheen echt in het echt veel, veel naarder te zijn, want dit is nog een redelijk rooskleurig beeld. Ik kan even niet op de naam komen van de hoofdrolspeelster, maar die speelt fantastisch. Victoria, hoe heet ze ook alweer?
Geen idee.
Ja, nou ja,
van Modern Family.
Sofia Vergara, heel goed. Kijk,
dank
dat wordt
Francis
ons ingefluisterd. Sofia Vergara is een glansrol voor haar. Dus ik vond het echt een leuke docu, maar het is totaal niet zoals het echt was.
Volgens mij hebben we een beetje dezelfde smaak qua muziek en ook op Netflix. Maar Captains of the World, heb je dat gezien? Gaat over de WK-aanvoerders van het laatste WK in Qatar.
Ja, ben ik wel.
Word ik wel een beetje agressief. Want dan zie je op een gegeven moment, ze volgen al die teams, al die aanvoerders. Dus Virgil van Dijk volgen ze ook. En dan zie je dus dat Messi weer zo tekeer gaat tegen Van Gaal. Ja, sinds dat WK heb ik echt een pleurisheuk aan Messi.
Mijn oudste zoon dus ook.
Heel goed.
Oké.
Ja, nou. Maar niet door dat. Maar die zit dus op YouTube. Kijkt die,
die fragmenten
terug te kijken.
Hij is wel en dan van YouTube, hè?
Ja, die zit de hele dag op YouTube te
scrollen. Dat is misschien jouw grootste concurrent. Of je moet je docu's op YouTube gaan zetten. Nee, ik bedoel, meer die nieuwe generatie heb ik ook echt het idee. Ook met mijn neefjes. Dat die alleen maar op YouTube zitten te hangen.
Ja, maar je komt op YouTube wel veel dezelfde content tegen, toch?
Ja. Dus, ja, of niet. Want jij haalt alles weg.
Ja, precies.
Dit was Content Wars voor deze week. We danken Sascha Visser, eigenaar van Fish to Fish Media. En de reden dat iedereen in mijn klas altijd zat te gillen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe. En ik kan al verklappen dat het over nostalgie gaat. Dan ga je even oude formats bespreken.
Nostalgie TV, hè? Ja. Een grote trend van de laatste tijd. Dus daar gaan we het er wel over hebben.
Tot dan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.